juist ook jonge mensen. Die zijn op zoek. Ze zijn op zoek naar ja, betekenis. Van, ja, hoe zit dat eigenlijk in deze wereld? Wat gebeurt er eigenlijk? En ze zijn op zoek naar God. En God laat zich vinden. God laat zich kennen. Hij spreekt door zijn geest en hij spreekt door zijn woord. En dat is de Bijbel. De Bijbel is het woord van God wat hij aan ons gegeven heeft. En ik heb al eerder gezegd van, ja, dat woord van God, dat is niet alleen het Nieuwe Testament. Het is de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring. En nu ga ik hier nog even mee worstelen. Ja. En dat eerste gedeelte van die Bijbel, dat zijn de vijf boeken van Mozes, zoals ze die noemen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat is ongeveer ja, een kwart van het Oude Testament. Dat is de basis waar het allemaal eigenlijk begint. En op dit plaatje, dat heb ik al vaker laten zien, daar zie je ook alle profetieën, alle gedeelten in het Oude Testament over Jezus, die in het Nieuwe Testament ook vervuld worden. En het is een soort regenboog, het is een soort ja, boog van Gods trouw, waarin we kunnen zien dat eigenlijk ja, het verhaal van God, het woord van God, van Genesis tot Openbaring, dat gaat over zijn relatie die hij zoekt met ons, in Jezus, Immanuel. Een paar andere dingen, soms is het goed om eens even wat weetjes over de Bijbel te bekijken ook. Het langste boek in de Bijbel. Weten jullie wat het langste boek van die 66 boeken is? Eigenlijk, dat is Jeremia. Dat is Jeremia. Maar eigenlijk is het ook weer niet Jeremia. Want eigenlijk is het Koningen. Want 1 koning en 2 koningen, origineel, dat is gewoon één boek. Alleen om praktische redenen, anders wordt de rol te zwaar, hadden ze het opgesplitst in tweeën. Dus net zoals Samuel en Kronieken. Dus eigenlijk is Koningen het langste boek. En dat is eigenlijk ook weer niet, want eigenlijk is de Torah, het eerste boek, de 5 boeken bij elkaar, dat is eigenlijk het langste stuk wat aan 1 stuk door eigenlijk gelezen zou moeten worden. Maar dat is opgesplitst in 5 rollen. En ja, want die hoofdstukindeling, en die, dat heb ik al eerder gezegd, als mensenwerk of monnikenwerk eigenlijk. Die hoofdstukindeling en de versen, dat is. We weten ook, de Bijbel is geschreven in 3 talen. Hè? Het is Hebreeuws, het Oude Testament vooral, het Grieks, het Nieuwe Testament. Maar ook nog een paar stukjes in het Aramees. Dat is vooral een stukje in Ezra en Daniel, die zijn geschreven in het Aramees. En dan nog iets heel belangrijks, eigenlijk over die Bijbel. Er zijn 7,4 miljard mensen op de wereld vandaag. En ongeveer 1,5 miljard, dus 1 op de 5 mensen, die hebben geen hele Bijbel in hun eigen taal. Die is er gewoon nog niet. Er zijn wel heel veel Bijbelgedeelten, bijvoorbeeld psalmen of de evangeliën, vertaald in heel veel verschillende talen. Maar er zijn nog steeds een paar honderd miljoen mensen die een taal spreken waarin de Bijbel nog niet beschikbaar is. In hun eigen taal. Het taalwerk is nog lang niet af. En er is nog tijd. Er is nog tijd om ook mensen te zorgen dat ze de Bijbel kunnen lezen. In hun eigen taal. In hun hartstaal. En door dat boek, door dat hele bijzondere boek, de Bijbel, het meest gedrukte boek, het meest vertaalde boek ter wereld, spreekt God. En ik wil wat verder gaan ook met die grote lijn die erin zit. Die lijn van ja, Gods relatie die hij zoekt met mensen. En ja, ons antwoord eigenlijk daarop. En die eerste 5 boeken, ik heb ze net al even genoemd en ze stonden net al even op het scherm. Dat is de Torah, dat is waar het allemaal begint. De boeken van Mozes. En dat middelste boek, daar heb ik al eerder wat over gesproken, Leviticus. Dat gaat ook over die relatie, dat gaat over de offers die gebracht worden. En dat is ook, daar was ik ook mee begonnen, want dat is het eerste boek dat Joodse kinderen ook leren als ze de Torah gaan leren. Daarin staat hoe ze kunnen naderen tot God. Want dat is de basis, die relatie met God. En ik vind het wel mooi, als wij denken aan de wet, dan denk je altijd, ja, dat is een beetje moeilijk, dat is een beetje lastig. Maar eigenlijk is de wet iets om te vieren. En dat zie je ook met de Joodse feesten. Als ze het feest hebben waarin de wet gevierd wordt, dan is het een al springen en dansen en jubelen en instrumenten. Dat is, ja, dan wordt er eigenlijk, ja, dan wordt Gods naam groot gemaakt. En eigenlijk in al die Joodse feesten, bijna al die Joodse feesten, zie je daar ook die, eigenlijk die blijdschap die er is. En die blijdschap die hangt ook juist samen met die, ja, die relatie die God zoekt met mensen. En ja, de belofte die God geeft aan mensen. Het is goed nieuws. Even een klein stapje terug. Dus Leviticus, daarna Genesis, helemaal in het begin. De schepping, het is goed. De mens die keert zich af, aan het eind van Genesis zien we dat de mens in slavernij verdwenen is. In Egypte, het is niet best. Dus eerst het is goed en dan het is niet best. En dan begin van Exodus, God brengt de mensen weer terug uit de slavernij. Eigenlijk met de belofte van het komt goed. En dan het tweede gedeelte is dat eigenlijk daar de wet gegeven wordt. En eigenlijk een vernieuwing of een verbond en een vernieuwing van een verbond van de afspraken tussen God en mensen. En de vorige keer hebben we al gezien, God is trouw. God maakt afspraken met mensen die het volk moeten volgen als ze in relatie met hem willen leven. En dan Leviticus, nou, dit is dan hoe dat moet. Numeri, daar gaan we later nog eens naar kijken. Eigenlijk doen wat God zegt. En dan Deuteronomium is, verwacht Gods zegen. Dat is het laatste gedeelte, de soort laatste toespraak van Mozes. Maar nu die wet. En dan komen we eigenlijk ook bij het hart van wat de God van Abraham, Isaac en Jacob anders maakt dan andere goden. En dat is het hart van de Torah, maar dat is ook het hart van het evangelie. De wet. Ik ga eerst een klein stukje lezen over de belofte waar we het eerder over gehad hebben. Even kijken hoor. Jij of ik? Dat doe jij maar. Goed, Exodus 19, vers 3 tot 6. Daar hebben we eerder ook al wat uit gelezen. En Mozes klom de berg op naar God toe. De Heer gaf hem opdracht om namens hem tegen de Israëlieten te zeggen: jullie hebben gezien wat ik, de Heer, met de Egyptenaren gedaan heb. En jullie hebben gemerkt dat ik jullie snel en veilig hier bij mij gebracht heb. Nu moeten jullie goed naar me luisteren. Jullie moeten je houden aan de afspraken met mij. Dan zullen jullie een kostbaar bezit voor mij zijn. De hele aarde is van mij. En alle volken zijn van mij. Maar jullie zijn echt mijn volk. Jullie zijn heilig. Jullie zullen mij dienen. Dat moest Mozes tegen de Israëlieten zeggen. Dat is de belofte van God aan zijn volk. Daarmee eindigt eigenlijk dat begin van Exodus. De terugkomst, eigenlijk de uitredding uit Egypte. Ze zijn ontsnapt uit Egypte en ze gaan op weg naar het beloofde land. Op weg naar de plaats waar ze met God in dat land kunnen en mogen wonen. En dan maakt God deze afspraken. En de afspraken, de wet die gemaakt wordt, die lijken eigenlijk in heel veel op allerlei verdragen. Die we ook kennen vanuit andere geschriften, vanuit andere boeken en allerlei geschiedenisboeken. Het was dus niet een onbekend iets, zo'n afspraak, zo'n wet, zo'n verbond wat gemaakt werd. Vroeger waren er geen landsgrenzen. Hier in Europa hadden we ook geen landsgrenzen tot een paar honderd jaar geleden. En de verdragen die waren vooral tussen de volken. Van dit is mijn gebied, hier mag ik een beetje jagen en dit is mijn invloedssfeer eigenlijk. En daar mag mijn vee grazen en ja, als het dan het weer wat tegen zat of mee zat, dan ging dat wat verder en wat minder terug. En als dat dan een beetje fout ging, dan werd daarover gevochten. Dan braken er oorlogen uit tussen de verschillende stammen. Maar dan komt die wet die God geeft. Dat zijn een heel ander soort voorwaarden, een heel ander soort overeenkomst, een heel ander soort verbond. Dat gaat over hoe we leven in onze relatie met God, maar vooral ook hoe we leven in onze relatie met mensen. En dat lezen we in Exodus 24, de 10 geboden en eigenlijk de 52 regels die daarop volgen. En die zijn er allemaal, of het is Exodus 20 ook, die zijn er allemaal op gericht om te zorgen dat Israël een volk is dat anders is dan andere volken. Ze zijn anders, ze zijn uniek. Ze zijn gekozen door de levende God. En daarin zien we een voorbeeld van gerechtigheid, vrijgevigheid, omzien naar die ander, leven in vrede, in relatie met ander. Dus niet een soort lastig serietje met regels en wetten, maar een manier van leven waarin Gods karakter zichtbaar wordt in deze wereld. Karakter van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is radicaal anders dan wat mensen gewend zijn. In Exodus 24 lezen we dan eigenlijk de afsluiting of het sluiten van dat verbond, van het maken van die afspraken. Een soort plechtigheid waarin God en het volk elkaar trouw beloven en dat ze zeggen van, dat God zegt tegen het volk van, ik ben jullie trouw en ook wacht op een antwoord van de mensen. In Exodus 24 ga ik een aantal versen ook van lezen. En de Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe op de berg. Je moet Aaron meebrengen en ook Nadab en Abihu, zijn zonen van Aaron, en 70 leiders van het volk. En op een afstand moeten jullie dan voor mij knielen. Mozes, jij mag bij mij komen. Alleen jij, de anderen niet. Het volk moet helemaal beneden blijven. Toen ging Mozes naar het volk toe. Hij vertelde hun welke wetten en regels de Heer gegeven had. En het volk antwoordde, we zullen ons houden aan alle wetten en regels van de Heer. En dat zeiden ze natuurlijk ook, want ze wisten, dit is de God die ons uit slavernij gebracht heeft. En ze dachten, dit, hier moeten we afspraken mee maken. We zullen ons houden aan al die wetten van de Heer. En toen schreef Mozes alles op wat de Heer gezegd had. De volgende ochtend maakte Mozes onderaan de berg een altaar. Hij zette daar ook 12 grote stenen rechtop, voor elke stam van Israël één. Hij gaf een paar jonge mannen opdracht om stieren te slachten. En die werden daarna geofferd aan de Heer. En Mozes bewaarde de helft van het bloed van de dieren in schalen. En de andere helft goot hij over het altaar. En daarna pakte hij het boek met de wetten en regels van de Heer en las alles voor. En het volk zei, we zullen de Heer gehoorzamen. We zullen ons houden aan alles wat hij gezegd heeft. En toen nam Mozes de schalen met bloed en hij spatte het bloed over het volk heen. En hij zei, de Heer heeft jullie al deze wetten en regels gegeven. En jullie hebben beloofd je daaraan te houden. Dit bloed is het teken daarvan. We zien hier, en eigenlijk hebben we dat ook al eerder gezien in de Torah, het belang van de symboliek van het bloed. En de volgende keer ga ik die bloedlijn, eigenlijk van Genesis tot aan Openbaringen, wat meer volgen. Nu laat ik dat even voor wat het is. Maar we zien dat het bloed een belangrijke rol speelt als soort verzegeling van die belofte, van die afspraak die gemaakt is. En na deze plechtige belofte van het volk, dan zegt God, nou dan wil ik nu weer bij jullie wonen. Ik wil bij jullie wonen. De relatie is hersteld. Het ziet er goed uit. En dan lezen we in Exodus 25 vers 8 eigenlijk de aanwezigheid, of de start van de aanwezigheid van God bij het volk in de tabernakel. God zegt dan, daar gaat een heel groot stuk van Genesis over de instructies over hoe je de tabernakel moet bouwen en de bouw van de tabernakel. Er staat dan, de Israëlieten moeten een tent voor mij gaan maken, een heilige tent waarin ik bij hen kan wonen. Eigenlijk een soort paradijsje zoals het was in het begin, waar God ook was. maar nu in de vorm van een tent met heel veel symboliek, waar God kan wonen bij mensen. Want dat is zijn verlangen. Hij wil bij mensen zijn. Bij zijn schepping, bij de mensen die hij gemaakt heeft. En ook een plek waar God de mensen kan ontmoeten. Nou, het is, de tijd is te kort om heel exotisch door te gaan. Maar degenen die het een klein beetje weten, die weten wat er fout gegaan is. Al een paar hoofdstukjes verder. Mozes gaat de berg op. Nou, het is een hele klus om het allemaal op te schrijven en in stenen te beitelen. Dus hij is een heel tijdje daar op de berg. En in Exodus 32 vers 1, daar lezen we dat het flink fout gegaan is. De Israëlieten wachten tot Mozes terug zou komen van de berg, maar het duurde erg lang. Ze waren een beetje ongeduldig. Toen gingen ze naar Aaron en zeiden, Mozes is de man die ons uit Egypte weggehaald heeft. Maar we weten niet wat er met hem is gebeurd. Hij is de berg opgegaan, misschien is hij wel dood. Maak daarom een god voor ons. En dat was eigenlijk de eerste regel die ze gekregen hadden van, gij zult geen andere goden maken. En het eerste wat de mensen zeggen, als ze ongeduldig worden en denken, nou ja, die Mozes die is weg. Maak een god voor ons. Dan kan hij ons door, kan die God ons door de woestijn leiden. Eigenlijk een dramatische gebeurtenis. We lazen net steeds van, we zullen het doen. Ja, we zullen die regels volgen. We zullen de afspraken volgen. En eigenlijk de eerste gelegenheid die er is, verbreken ze al hun kant van de afspraken. Dan, dat is eigenlijk heel tragisch. Dat is eigenlijk een tragische gebeurtenis. De wet die wordt vaak gelezen en in bepaalde kringen heel veel gelezen om een soort zondebesef in te wrijven. Als je de wet leest, dan moet je je eigenlijk wel een beetje slecht en zondig voelen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is niet de bedoeling van de wet. Ook in Galaten en Hebreeën, er wordt daar over geschreven wat eigenlijk de werkelijke bedoeling is. Dat het iets is dat op ons hart geschreven wordt. Het verlangen van God is niet om allerlei regeltjes te geven die te moeilijk zijn om na te komen. Het verlangen van God is om tot ons te spreken, om een relatie met ons te hebben, om zich aan ons te openbaren. God wil zich laten kennen. We zien eigenlijk een soort dramatische ommekeer, dat het volk zich niet houdt aan die afspraken. En Mozes is ten einde raad eigenlijk. Mozes denkt van, wat moet ik hier nu mee? Wat moet ik nu met dit volk? En dan maken we een sprongetje naar Exodus 33. En dan zegt Mozes tegen de Heer, tegen God, laat mij toch zien wie u bent. Mozes verlangt er wel naar om God te kennen. En God beantwoordt opnieuw dat hij genadig is. Opnieuw dat hij het volk een tweede, een derde, een vierde, een nieuwe kans geeft. En dat is hoe God zich laat kennen. Een God van genade. De Heer zei, ik zal een stralend licht voor je langs laten gaan. In Exodus 33 vers 19. Ik zal mijn naam roepen. En mijn naam betekent, ik zal goed zijn voor wie ik goed wil zijn. En ik zal zorgen voor wie ik wil zorgen. Zelfs eigenlijk direct nadat het volk in de fout gaat, zoekt God alweer relatie. Net zoals met Adam en Eva. Bijna gelijk na dat ze gezondigd hadden, nadat ze van de boom gegeten hadden, kwam God naar Adam toe. En hij zegt, Adam, waar ben je? Ik zoek naar je. Waar ben je? Exodus 34. Een aantal gedeelten. Een gedeelte wat ik nog wil lezen. De Heer zei verder tegen Mozes, hak twee platen uit de rots En ze moeten net zo zijn als de platen die je kapot gegooid hebt. Want Mozes had die eerste platen kapot gegooid toen hij zag dat ze een gouden kalf gemaakt hadden. Ik zal mijn regels op de platen schrijven, net als de vorige keer. En zorg dat je morgenochtend vroeg klaar bent. Klim de berg Sinaï op en kom bij mij. Boven op de berg. Mag niemand met je meegaan. Er mag niemand op de berg komen, ook de koeien, schapen en geiten mogen niet dicht bij de berg komen. Dus Mozes die hakte twee stenen platen uit de rots, net zulke platen als de vorige. En de volgende ochtend vroeg klom hij de berg Sinaï op, zoals de Heer gezegd had. Hij nam die platen mee en toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei, ik ben de Heer. Eigenlijk het antwoord op die vraag die Mozes gesteld had van, ik wil u kennen, wie bent u? Hij komt, ik ben de Heer. En daarna ging de Heer voor Mozes langs. En de Heer riep, ik ben de Heer, ik ben een goede God, ik zorg voor de mensen, ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Ik ga zo meteen nog even terugkomen op dat vers en een aantal andere woorden die in andere vertalingen staan, die misschien wat vertrouwder in de oren klinken. Maar gaan we even verder hier. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie. Nu is dit een van die versen waar wel eens mee geworsteld wordt. Hoe zit dat nou eigenlijk met die straf aan de derde en de vierde generatie? En door de eeuwen heen hebben mensen zich stuk gebeten op dit soort versen. En er zijn een paar gedachten die ik door wil geven om ons wat aan het denken te zetten van wat dat misschien wel betekent. Ten eerste, gevolgen van ja, wat we doen in ons leven, die hebben invloed op anderen. Ook op onze kinderen en mogelijk op onze kleinkinderen. De gevolgen van oorlogen, die zijn merkbaar, generaties lang. Maar toch denk ik niet dat het hier echt bedoeld wordt. Er staat aan het begin van dat vers, mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. En eigenlijk zegt het hier, het is mijn genade dat het maar een paar generaties is, in plaats van duizenden. De liefde van God en zijn trouw duurt duizenden generaties. De uitleg die eigenlijk het belangrijkste is, is dat de macht van de zonde verbroken is aan het kruis door Jezus Christus. Jezus heeft ons vrijgezet van alle zonden. En Paulus die spreekt hierover in Romeinen 15, of 5, vers 15. De zonde van Adam had grote gevolgen. Voor alle mensen kwam de dood. De straf voor Adam werd dus de straf voor alle mensen. Maar er is iets gebeurd wat belangrijker is. God heeft ons een groot geschenk gegeven. Genade. Dit is de Bijbel in gewone taal. Die noemt genade een groot geschenk. Jezus Christus. En door die ene mens is God goed voor alle mensen. Dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Ook al hebben we veel fouten gemaakt. Ons leven wordt niet meer bepaald door de zonde van Adam, maar door Gods grote geschenk, door Gods genade. Er zijn mensen die gaan gebukt onder dat geloof dat de zonden van het voorgeslacht nog invloed op hen hebben vandaag. Maar het goede nieuws is dat die macht van zonde is verbroken aan het kruis door Jezus. We staan niet meer voor de dood en het offer van Jezus. We staan daarna. En dat is goed nieuws. Dat is genade. Dat is vergeving. En de zondemacht van generatie op generatie, die is verbroken in Jezus Christus. En zo laat God zich hier kennen. In dit hoofdstuk. In dit boek. In deze wet. In Torah. God is genadig. Het is Gods grote geschenk. Het is Gods goede genade. Vers 17 in Romeinen 5. Vanwege de zonde van één mens, Adam, kreeg de dood macht over vele mensen. Maar dankzij één mens, Jezus Christus, zullen we allemaal eeuwig leven. Samen met hem. Want dankzij Jezus ziet God ons als goede mensen. Dat is Gods grote geschenk voor ons. En terug naar Exodus in vers 8. Meteen knielde Mozes. Hij boog diep voorover en zei: Heer, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee. Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is, maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn. Alstublieft kunnen we teruggaan naar die afspraken die we gemaakt hadden. En toen zei de Heer tegen Mozes: ik ga jou iets beloven en jullie moeten mij iets beloven. Een nieuwe afspraak. En God die geeft dan aan wat zijn kant van de deal is. Ik zal grote wonderen doen. Zulke wonderen zijn op de hele aarde nog nooit gedaan. Voor geen enkel volk. Ik zal geweldige dingen voor jou doen. Het hele volk dat bij je is, zal het zien. Ondanks alles. Ondanks hun trouweloosheid. Ondanks het maken van het gouden kalf. Steeds weer God de rug toekeren. God blijft trouw. Door de eeuwen heen. Door de duizenden generaties heen. Dat is het werkelijke karakter van God. Even terug naar één vers in Exodus 34, vers 6. Een heel bekend vers ook. En daarin openbaart God zich aan Mozes en zegt hij wie hij werkelijk is. En daar komen eigenlijk vijf woorden naar voren. Er worden vijf woorden genoemd in dat vers. En we kunnen een paar slides verder, daar heb ik dat vers 6 in een aantal verschillende vertalingen even opgeschreven. Dan geeft dat wat meer aantal woorden. De verschillende generaties die zullen bepaalde woorden meer verstaan of dat spreekt meer. En ik ga die woorden ook zo meteen eens even langslopen. Die woorden vanuit vers 6 in Exodus 34. Maar eigenlijk daarvoor nog een andere opmerking. Want het klinkt eigenlijk toch wel wat anders dan wat er in de wet staat. En wat we zien als wet. God spreekt met een bewogen liefde. En niet een afstandelijke liefde. In Joël 2, daar staat het mooi opgeschreven. Ik weet niet of ik die ook op de slide gezet had. Die zit hier misschien dan voor of achter. Je kunt dat eigenlijk lezen als een bedreigend gedeelte ook in Joël 2. Maar je moet het juist ook lezen door die bril van een God die relatie zoekt met mensen. In Joël 2 vers 12 daar staat: de Heer zegt, ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen. Ga vasten en laat je verdriet en je tranen aan mij zien. Jullie moeten naar mij luisteren. Dat moeten jullie niet alleen beloven, maar ook echt doen. Dat is een beetje een soort terugkijken op de keren dat ze het steeds beloofd hebben, maar het niet deden. Misschien krijg ik medelijden. En zal ik mijn plan veranderen. Dan zal ik weer iets op het land laten groeien. En dan hebben jullie weer graan en wijn om te offeren. Want ik ben een goede God. Ik ben vol liefde en geduld. Ik ben trouw. En ik houd er niet van om mensen te straffen. Dat is het karakter van God. Zoals God zich openbaart aan Mozes. En nu naar die vijf woorden. Naar deze slide met die vijf versen. Dat ene vers wat daar in nu vier vertalingen staat. Ze lijken wat op elkaar. Ze vullen elkaar ook wel wat aan. Maar het is eigenlijk het hart van wat God wil zeggen tegen mensen. Van wie hij is. En het eerste woord wat we daar lezen is barmhartig. Ontfermend. Liefdevol. Een goede God. Medelijden. Verschillende woorden die in verschillende versen voor het eerste woord gebruikt worden. In het Hebreeuws en ook in het Arabisch. Rahim. Genadig. barmhartig, ontfermend. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat God hier zegt van, ik zie jou staan. Ik ken je. Ik zie wie je bent. Ik hou van je. Het is ook hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor het woord voor baarmoeder. In Jeremia 1 vers 5 daar staat, voordat ik je vormde in de moederschoot had ik je al uitgekozen. En voordat je de moederschoot verliet had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Dat is eigenlijk de diepte van die betekenis. Die beschermende omgeving. Die liefdevolle omgeving waarin God ons wil omringen en veilig wil houden. Je bent geliefd en gewild. En dan dat tweede woordje, genadig. We lazen eerder dat God zegt van, ik zal goed zijn voor wie ik goed wil zijn en zorgen voor wie ik wil zorgen. God kiest ervoor om genadig te zijn. Ook een onderdeel van zijn karakter, de God die dichtbij is. Die voor jou zorgt. En genade, dat is een geschenk. Je krijgt iets van God wat je niet verdiend hebt. In het Nieuwe Testament wordt dat woord ook wel gebruikt. En dat is dan charisma of charis. En charisma en de charismatische gave. De gave van God die God geeft. De genadegave. De gave van de Heilige Geest. Dat is wat God aan ons geeft. Dat is zijn karakter. Maar dan komt de derde. En dat is geduldig. En vaak zie je in het Oude Testament, als er 5 of 7 of 9 dingen staan, dan is wat in het midden staat, dat is vaak dan toch een beetje het hart. Daar zit de angel vaak een klein beetje in. En het derde woord, dat is geduldig. En eigenlijk staat daar, als je het heel letterlijk vertaalt, een lange neus. Nou, dan zul je denken van, ja, dat is toch wel een hele vreemde manier, een vreemde uitdrukking voor geduldig. Maar ik denk dat het te maken heeft met, in die tijd, mensen die leefden omgeven door dieren. En als een dier boos wordt, dan gaat hij snuiven door zijn neus heen. Dan wordt hij boos en een kat die gaat blazen. En een paard dat gaat ook snuiven. En dus eigenlijk staat hier van een lange neus. God houdt de adem in voordat hij boos is. Hij houdt de adem heel lang in voordat hij zijn boosheid laat zien. Met andere woorden, hij is geduldig. Hij is geduldig met ons. Hij is heel geduldig met ons. En ik denk dat we, zoals we hier zitten, dat heel veel mensen wel kunnen zeggen, ja, daar kan ik wel van getuigen. God is wel geduldig met mij. En dat zien we ook in dat verhaal in Exodus. God is geduldig met het volk. Zelfs als ze ervoor kiezen om een afgod te maken. Ontrouw te zijn. Maar God is lang van boosheid. Geduld is een keer op. Dat lazen we net al in Joël 2. Het geduld raakt een keer op. Maar het is heel lang. En God zegt eigenlijk van, ik hou mijn adem zo lang mogelijk in. Het vierde woord is goedertieren. Of loving kindness. Goed van aard, goed aardig. Op verschillende manieren ook weer vertaald. In de Oude Statenvertaling daar staat, God is groot van weldadigheid. Het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt is hesed. En dat is eigenlijk ook een woord wat gebruikt wordt voor verbondsliefde. Voor dat er een link is, een afspraak is. God houdt zich aan de afspraken. Dus eigenlijk die goede tierheid is de liefde van God die voortkomt uit de afspraken, uit het verbond wat hij gesloten heeft, uit de afspraken die hij met mensen gemaakt heeft. En eigenlijk zegt God hier, ik hou van je, door dik en dun, want dat heb ik beloofd. En tenslotte het woord trouw, staat ook in dit vers. Het Hebreeuwse emet, dezelfde wortel als amen, als het zal zo zijn. In sommige vertalingen, ook weer in de Oude Statenvertaling, dan wordt het vertaald met waarheid. En dat doet ons dan gelijk bedenken aan Jezus, die zegt van ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat betekent eigenlijk dat God doet wat hij beloofd heeft. En we hoeven daar niet aan te twijfelen. Het is gewoon de waarheid. Met andere woorden, barmhartig, ik zie je staan. Genadig, ik zorg voor je. Geduldig, ik hou mijn adem zo lang mogelijk in voordat ik je straf. Goedertieren, ik hou van je door dik en dun. En trouw, ik doe wat ik zeg. En meteen knielde Mozes. Exodus 34 vers 8. Hij boog diep voorover en zei, Heer, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee. Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is, maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, ik ga jou iets beloven en jullie moeten mij iets beloven. Ik zal grote wonderen doen. Zulke wonderen zijn op de hele aarde nog nooit gedaan. Voor geen enkel volk. Ik zal geweldige dingen voor jou doen. Het hele volk dat bij je is, zal het zien. Ik heb net al even wat aangehaald uit Romeinen. De brief van de Romeinen die Paulus geschreven heeft. Paulus was een wetsgeleerde. Hij kende die hele Torah, die eerste vijf boeken van onze Bijbel, waarschijnlijk helemaal uit zijn hoofd. Dus als Paulus iets schrijft, dan zie je ook vaak dat hij de dingen die daar staan ook weer beschrijft eigenlijk en benoemt wat ermee gebeurt. En er staat een heel mooi stukje en volgens mij is dat ongeveer ook het stukje waar Erwin een paar weken geleden ook over gesproken heeft. In Titus 3. En voordat we christenen werden, waren ook wij dwaas en ongehoorzaam. Dus we brengen dat nu even een beetje dichter bij huis. Wat betekent dit allemaal voor ons? En Paulus die legt dat uit, want die kent ook die woorden. We waren dwaas en ongehoorzaam. We hadden verkeerde ideeën. We waren in de macht van allerlei slechte verlangens. We waren gemeen en jaloers. We hadden een vreselijke hekel aan elkaar. We haatten elkaar. Maar toen, dat is de sleutelwoord eigenlijk, maar toen liet God onze redder zien hoe goed hij is. En hoeveel hij van mensen houdt. Hij heeft ons gered. Niet omdat wij dat verdienen, of door onze goede daden, maar omdat hij medelijden met ons had. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen. Dankzij de Heilige Geest leven we als nieuwe mensen. God heeft ons allemaal zijn geest gegeven. Dankzij Jezus Christus onze redder. We zijn dus gered. Omdat God goed voor ons is. Omdat God genadig is. We zullen het eeuwige leven krijgen. Daar vertrouwen we op. En Paulus die, dat is eigenlijk een soort reflectie. Een herhaling bijna van die woorden uit Exodus 34 vers 6. Die Paulus hier opschrijft. En zegt van, dit is die God. Dit is diezelfde God die zich heeft laten kennen aan Mozes. Die laat zich kennen aan ons. Die wil bij ons wonen. Mozes moest een tabernakel bouwen. Zodat God weer een plek had. Om te wonen. Uiteindelijk zegt God van, ik ga naar de wereld toe. Jezus, Immanuel, God met ons. En toen Jezus weer wegging, toen heeft hij ons niet als wezen achtergelaten, maar heeft hij ons zijn Heilige Geest gegeven om in ons te wonen. Dat is genade, dat is God met ons, die in ons woont. En daarmee kunnen we de wereld in, vandaag en morgen. Zometeen dan drinken we weer koffie met een koekje, een stukje cake, ik weet niet wat we hebben vandaag. We spreken elkaar, we gaan naar huis. Grietje en ik gaan vanmiddag met twee van onze kinderen naar mijn moeder. Een bakje koffie drinken, een kopje soep eten. Maandag begint er weer een nieuwe week. Zijn we weer op allerlei plaatsen. Het leven gaat door. Maar realiseren we ons, staan we stil bij het wonder. Het wonder dat waar we ook gaan, dat God met ons meegaat. Dat Hij zijn karakter getoond heeft. Dat Hij zich heeft laten kennen aan ons. En waar we ook zijn en wat we ook doen, dat Hij erbij is. Hij is bij ons. Dat is zijn verlangen. Hij wil bij ons zijn. Hij wil relatie met jou, met ons. En daar gaat de Bijbel over. Van Genesis tot Openbaring. Dat God zich wil laten kennen. Door zijn woord. En door zijn geest. Hij is de Heer. En zoals ik al aan het begin zei, Hij is nog steeds aan het werk. Hij verandert nog steeds mensen. Dan moet ik even terugdenken aan dat gedeelte, of aan dat getuigenis wat ik aan het begin vertelde over die huisgroep. Waar mensen bij elkaar waren, waar iemand kwam die eigenlijk God niet kende. En als die leiders van die groep geweten hadden waarom ze zouden komen, hadden ze waarschijnlijk niet uitgenodigd. Hadden ze gezegd van nee, die moeten we op afstand houden, want die proberen ons te verraden. Maar is dat niet juist ook het mooie van het evangelie? Dat we juist iedereen uit moeten nodigen. Ongeacht wie ze zijn. Want God kan tot hen spreken. God kan hun leven veranderen. En zo mogen we ook weer deze week in deze wereld ingaan als getuigen van Hem. En mensen uitnodigen om zijn woord te lezen. Om zich open te stellen voor het woord van God. En op die manier heeft juist ook ons leven in deze wereld een doel en een nut. We kunnen leven als verloste, als geredde koningskinderen. Kinderen van de koning der koningen. En we kunnen leven als koningskinderen in een onvolmaakte wereld. Waarin we toch iets kunnen laten zien van het koninkrijk dat gaat komen. Een koninkrijk waarin God alle dingen nieuw zal maken. Laten we bidden. Vader, ik wil u danken voor uw woord en ik wil u vooral ook danken dat u ernaar verlangt om zich aan ons te openbaren, om uzelf te laten kennen en ook door ons hart te spreken, ook door uw geest. En Vader, wil u zo bidden, Heer, wilt u werken in ons leven. We willen eigenlijk ook zeggen, Heer, hier zijn we. Vul ons met uw geest. Leid ons ook weer deze wereld in. Dat we getuigen mogen zijn, dat we iets mogen uitstralen en iets mogen laten zien van uw goedheid en van uw genade. En Vader wil ook bidden dat u ons ook juist ook leidt naar hen die het echt zo nodig hebben. Die zich misschien afgekeerd hebben van u. En misschien ook wel ook mensen in onze samenleving die u haten. Heer, help ons om liefde te tonen. Zodat ze, zoals die Afghaanse vrouw, misschien op uit zijn om uw kinderen schade te doen of moeilijk te maken. Maar dat u bij machten bent, ook door uw geest, om te spreken tot hen. Zodat ze u gaan volgen. En Vader, ik wil ook bidden dat u meer en meer ook in onze stad, in onze wijk, in onze omgeving een honger laat ontstaan voor dat evangelie. Dat mensen gaan zoeken naar u. En bidden zo ook dat u een zegen geeft op onze levens, waar we ook zijn, als we vertellen over u, Heer. Dat u die woorden en die daden ook gebruikt om mensenlevens te veranderen. In Jezus' naam. Amen.